Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 53, de versen 2 en 3. God, die het recht met kracht verdedigt, sloeg van Semels troon zijn ogen naar beneden, op Adams kroost, doorzocht hun hart en zeden, hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Psalm 53, de versen 2 en 3.
Thank you.
We willen met elkaar uit het woord van de Heere lezen. En wij lezen uit de profetieën van Hosea, het eerste hoofdstuk. Hosea, hoofdstuk 1. En daar lezen wij dan het woord van de Heere in Hosea, hoofdstuk 1. Het woord des Heeren dat geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het woord des Heeren door Hosea. De Heere dan zeide tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde hem een zoon. En de Heere zeide tot hem, noem zijn naam Jezreel. Want nog een weinig tijd, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. En zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. En zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zeide tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, maar ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal hen verlossen door de Heere hun God. En ik zal hen niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden, noch door ruiters. Als zij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ammi, want gijlieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee dat niet gemeten noch geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse wat tot hen gezegd zal zijn, gijlieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen van de levende God. En de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen tezamen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Jezreel zal groot zijn. Zeg tot uw broederen Ammi en tot uw zusteren Ruhama. Tot zover de schriftlezing van Hosea 1. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna op Psalm 90, het zevende vers. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Psalm 90, het zevende vers, nadat we eerst belijdenis hebben afgelegd. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen nu zondag 4 uit de Heidelberger Catechismus overdenken. Nadat we enige zondagen nagedacht hebben over de gelijkenis van de zaaier, gaan wij nu naar de vakantie verder met de catechismus. En we zijn toe dan aan zondag 4. Zondag 4. De vraag 9, 10 en 11. En dan vraagt de catechismus in 9, doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens zo geschapen, dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel, en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geenszins. Maar hij vertoornt zich verschrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover zondag 4. Zullen wij nu een zegen over deze dienst vragen en de Heere zoeken in het gebed. O Heere, heilige, heerlijke God, Gij hebt ons vanmiddag weer bijeengebracht in uw huis. Dank u voor dat voorrecht, want hier mogen wij toch horen van het eeuwige leven. Hier mogen wij horen van een God die de zonde haat, die de zonde ook straft, maar die het leven wil geven en eeuwige zaligheid wil schenken. En u hebt u ons allemaal geschapen als lichaam en ziel. En Heer, ons lichaam zal, tenzij u terugkomt, zal ons lichaam in de aarde gelegd worden bij ons sterven. Maar onze ziel zal altijd bestaan. En u hebt onze ziel geschapen. En die ziel is ook aan het werk hier op aarde. Met onze ziel begeren wij, met onze ziel verlangen wij. Met onze ziel hebben wij allerlei gevoelens in ons. Gevoelens van verlangen. Ook allerlei emoties zijn er in onze ziel. Ook liefde en afkeer. Ook dorst en verlangen ligt allemaal in onze ziel. En nu is elke ziel ook zo geschapen dat ze ook ergens naar verlangt. En Heere, hoe ligt het nu bij ons hart? U weet het, hoe het met ons is. Of wij met onze ziel leren naar u te verlangen of niet. Want van nature begeert onze ziel de dingen van dit leven. En zo hebben we allemaal onze verlangens, ons begeren. Maar nou is het zo nodig dat ons ziel leert u te begeren. Dat onze ziel leert te hongeren en te dorsten naar uw gerechtigheid. En Heere, daartoe hebt gij ons uw woord gegeven. En geeft u ons ook de prediking van uw woord. En u hebt ook uw Heilige Geest uitgestort om in onze harten te wonen en te werken. En dat woord aan onze harten toe te passen. En dat allemaal opdat het verlangen van onze zielen veranderd mag worden. Dat wij leren niet zozeer te verlangen naar de dingen van dit leven. Maar dat wij eerst hongeren en dorsten naar u. En dat wij het ook mogen zeggen in het gebed. Mijn begeren en mijn verlangen is voor u niet verborgen. Heere, leer ons eerst in het leven naar u te dorsten. Naar u te verlangen. Wat zou dat toch rijk zijn, Heere. Dat is ook vrucht van hartveranderende genade. En dat is wat wij allemaal nodig hebben. Dat wij leren te hongeren en dorsten naar u en naar uw gerechtigheid. Dat we begeren met God verzoend te zijn. Dat we leren te verlangen om met u te leven. Dat we begeren om met God te zijn. Heere, wij vragen u of u dat verlangen in onze harten wilt opwekken. Vooral wanneer dat er niet is. Wilt u jonge mensen de genade geven dat zij er zin in hebben om u te zoeken. Dat zij er zin in hebben om u te leren kennen. Om zo het leven bij u te vinden. Heere, wilt u dat verlangen naar u opwekken in harten bij jongeren en ouderen. Dat het mag zijn bij Psalm 42, mijn ziel dorst naar u. Heere, wilt u dat geven? Wilt u dat bewerken? Met minder kunnen wij niet toe, Heere. Wij kunnen het ons niet veroorloven om maar door dit leven heen te gaan en maar te verlangen naar de dingen van dit dagelijks leven. Maar niet naar u te verlangen. Dan zal dat uitlopen op de eeuwige teleurstelling. En daarom is het zo nodig dat ons hart verandert en vernieuwd wordt. Zo spreekt u dat ook in uw woord. En nu hebben wij die genade niet verdiend en daar hebben we ook geen recht op. Heer, als u naar recht met ons zou handelen, dan moet u ons verlaten, moet u ons voorbijgaan. Maar Heere, wil dat niet doen. Wil denken aan uw verbond. Wil denken aan uw beloften. Wil denken aan wat u gesproken hebt in uw woord. En wat er gebeden wordt, ook in ons midden. Gebeden om uw genade, uw zegen, uw opwekking in ons midden. Wil die gebeden verhoren. Maar Heere, wil vooral denken aan het offer van uw Zoon. En wilt u om Jezus wil genadig zijn. En om Christus wil uw geest op ons uitstorten. opdat wij leren te verlangen naar u. Heere, wilt u wijsheid geven bij de bediening van uw woord vanmiddag? Ook wanneer wij spreken over uw straffen en over het goddelijk recht dat u hebt en dat uw straffen rechtvaardig zijn. De eeuwige straf is rechtvaardig. Dat verdienen wij. Het is een vreselijke gedachte, maar wij verdienen de eeuwige straf, dat komt ons toe. U bent niet onrechtvaardig. U bent niet te streng. Nee, wij zijn te goddeloos. En u bent de hoogste koning, de hoogste majesteit. En u doet niet anders dan ons zegenen, dag in dag uit. Stort u zegeningen over ons uit, zegeningen van het dagelijkse leven, van eten en drinken, van bescherming en gezondheid en vrede en kleding en warmte en bewaring en zoveel zegeningen. Maar hoe leven wij voor u? Heere, vergeef ons. Als wij langs u heen leven en u eigenlijk negeren, Heere God, dat kan ook in de kerk. We hebben allemaal die hartveranderende genade nodig. Wilt u het geven? En geef dat we mogen luisteren met aandacht, met toewijding, met ontzag. En laat uw woord een kracht mogen zijn tot zaligheid. Heere, gedenk in ieder van ons zoals we hier zijn. En dan denken we ook aan het bruidspaar Jaap en Helene, die afgelopen vrijdag getrouwd zijn. Heere, wilt u hen voorgaan in het leven? Wilt u hen verblijden? En dat zij in de vreze God zullen wandelen. En dat ze zo door u gezegend zullen zijn. Heere, wij bidden u voor anderen in de gemeente die graag getrouwd zouden willen zijn. Zou u nog hun gebeden willen verhoren en nog blijdschap geven in ons midden? Ook daaromtrent, dat jonge mensen elkaar mogen vinden en in u de Heere zullen trouwen. Heere, zo willen wij u ook bidden voor heel de gemeente wanneer we aan het begin staan van een nieuw seizoen. Dank u voor de avond die we afgelopen vrijdagavond mochten hebben hier in de kerk. Met de spreker. En Heere, zegen heel de gemeente, de verenigingen, al het werk wat zal plaatsvinden, de leiders van de verschillende verenigingen, de jongens- en meisjesclub en de min-16-vereniging en de plus-16-vereniging, de verschillende vrouwenverenigingen, de mannenvereniging en al het werk wat gebeuren mag door het Centraal Verband en de activiteitencommissie. En er is zoveel, het onderhoud van een kerkgebouw. En Heere, geeft u kracht aan al degenen die een roeping hebben. De leiders van de zondagsschool, Heere, zegen onze gemeente. Woon in ons midden met uw woord en geest. En wilt u ons verootmoedigen onder uw hand en ons op uw tijd verhogen. Heere God, woon zo in ons midden. We bidden u voor onze kerken en we bidden u uw ontferming over het verband van onze kerken. Wilt u uw dienaren bekwamen om in uw waarheid te leven en te wandelen en te preken. En bewaar ons voor verwarring, maar laten we uw woord als ons richtsnoer mogen hebben, ook in de praktijk van het kerkelijke leven. Zegen de theologische universiteit, het werk van de zending. Heere, wij bidden u ook voor onze overheid, de regering, het koningshuis, maar ook voor de afgevaardigden in de Tweede Kamer, die ook het volk vertegenwoordigen. Daar we bidden u voor de christelijke politici. En heren, dan willen wij u ook bidden in het bijzonder voor de afgevaardigde van der Staaij, die afgelopen week vrijmoedig met uw woord in de hand gelezen heeft en dat uw evangelie daar kon klinken in het gebouw van de Tweede Kamer en dat er ook geluisterd werd en dat het ook indrukwekkend was en dat u, Heere Jezus Christus, verhoogd bent, ook in het midden van onze landsvertegenwoordiging. We danken u voor die woorden die gesproken zijn. En wilt u verder getrouwheid geven. Ook aan hem en aan al de anderen die naar uw woord willen spreken, ook in de kamer. Heren, we willen u bidden voor uw kerk door heel deze wereld heen. Wilt u uw koninkrijk doen komen, uw kerk uitbreiden, nog velen bekeren, al uw dienaren sterken die u uitgezonden hebt om uw woord te verkondigen en gedenk hen die in vervolging leven, waar er grote moeite zijn. Heere God, och, dat u uw geest zou uitgieten over de volken. En ondanks al het rumoer van de volkeren en alle felheid waarmee men zich tegen u verheft, wilt u die in de hemel zit met hen spotten. En wilt u uw koninkrijk stellen daar waar het u behaagt. Want u regeert toch, Heere. U bent toch aan de rechterhand van God de Vader. En u beslist waar uw kerk geplant zal worden. Wil het doen, heren, zelfs in het hart van moslimlanden. In het hart van heidense landen, hindoes en boeddhisten. Maar ook onder het volk van Israël. Wil daar uw koninkrijk doen komen. Heere God, u regeert toch. Wil nog opwekkingen geven door de volkeren heen. Heer, onze ogen zijn op u, dat u grote daden zou doen, ook in onze dagen, want u bent toch een grote God. Heere, verheerlijk zo uw naam en verhoog uw kracht en hoor ons bidden. Sterk uw dienaar in het spreken, zegen ons als we thuis meeluisteren. En wees ons nabij hier in de kerk, om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij gemeente Psalm 7, de versen 4, 5 en 6. Psalm 7, de versen 4, 5 en 6. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, we hebben enige tijd geleden, het was nog voor de vakantie, hebben we nagedacht over de enige troost in leven en sterven. En ook hoeveel zaken een mens moet kennen om in deze enige troost te leven. Er moet een bevindelijke kennis zijn, een doorleefde kennis van iemands ellende. Dus dat hij zondaar is, dat hij schuldig staat voor God. Dan moet er ook een kennis zijn van de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen een persoonlijke band van geloof, van overgave, van gemeenschap met Christus. Dat we in hem begrepen zijn, dat hij in ons leeft. Dat betekent het, om deel te hebben aan die verlossing die er ligt in Christus. En tenslotte dat er ook een kennis is van dankbaarheid, dus een toewijding aan de Heere. Om uit dankbaarheid voor hem en met hem te leven en door hem te leven en tot hem te leven. En dat is nou zo heerlijk om dat te kennen. Dat is licht tegenover duisternis. Dat is rijkdom tegenover armoede. Dat is heerlijkheid tegenover ellende. Dat is troost tegenover verdriet. Dat is eeuwig leven tegenover eeuwige dood. Ja, die drie stukken van de catechismus zijn noodzakelijk dat we die ondervindelijk in ons hart zouden kennen. Nou, toen hebben we ook zondag 2 gezien over hoe wij onze ellende leren kennen. En wij zien dat uit de wet van de Heere, dat we geroepen zijn God lief te hebben en dat doen wij niet. We zondigen tegen hem daarin, we doen onrecht aan God. En dan zondag 3, dan vraagt de catechismus, waar komt al die ellende vandaan? Al dat zondigen, waar komt dat vandaan? Heeft misschien God ons zo gemaakt? Maar dan zegt de catechismus, nee, God heeft ons goed gemaakt, maar wij zijn in opstand gekomen tegen God. Nou, en dan zijn we toegekomen aan zondag 4. En daar vinden wij hoe ernstig onze schuld is voor God. Want toen we in opstand kwamen tegen God in het paradijs, toen hebben we daarmee schuld op ons geladen, maar ook tegelijkertijd iets bedorven. De zonde bederft alles. En die eerste zonde van Adam en Eva heeft hen bedorven. En al hun nageslacht. En daar zijn wij ook bij. En in zondag 4 dan wordt gezegd dat de Heere de zonde zal straffen. Nou, we zien hier dat de catechismus het menselijk hart heel goed kent. Het waren hele knappe mensen, deze schrijvers van de catechismus. 2 mannen in hun 20er jaren nog. Het waren doorgeleide mannen die het hart kenden. Want wat hadden die mannen heel goed door? Dat is dat een mens altijd van zijn schuld af wil. We zien met kleine kinderen al. Nee, hij begon. Nee, maar jij deed eerst gemeen. Nou, zo gaat dat. Maar doen niet alleen kinderen elkaar de schuld willen geven, doen wij ook. Ja, dat lag aan mijn opvoeding. Of het lag aan de omstandigheden. Of je moet weten hoe moeilijk ik het had. En zo hebben we allemaal excuses en verontschuldigingen voor het kwaad dat wij doen. Mens komt met alle mogelijke uitvluchten. Maar we zien hier in zondag 4 dan 3 zulke uitvluchten. Men maakt bezwaar dat God eist van de mens wat hij niet meer kan doen. Dat is vraag 9. Maar ook maakt men bezwaar tegen Gods straf. Dat is in vraag 10. Dat kan de Heere dan niet straffen. Kan de Heere dan die ongehoorzaamheid ongestraft laten? De Heer hoeft dat toch niet te doen. God kan toch alles, zeggen ze dan. En tenslotte zeggen ze ook, ja, ook al is God rechtvaardig om te straffen, maar hij is toch ook barmhartig. Hij hoeft de zonde toch niet te straffen. En zo heeft een mens heel veel uitvluchten. Men zondigt tegen God en wil de verantwoordelijkheid op een ander afschuiven. Dan zie je heel de mensheid door, soms op schokkende wijze, dat men de schuld op een ander wil schuiven. Daar kunnen we voorbeelden voor geven, maar dat doen we maar niet. De ongelovigen doen dat. Die schuiven de schuld op anderen, maar kerkmensen doen het ook. Juist in de kerk wordt gezegd, ja, ik kan me toch niet bekeren, dominee. En God moet eraan te pas komen. God moet het toch doen. En het zal me toch gegeven moeten worden. Het is toch een eenzijdig godswerk, dominee. Ja, dat is allemaal waar. Dat is waar. Maar er is ook nog meer wat waar is. Maar wee de mens die deze goddelijke, heerlijke waarheid, dat het een eenzijdig godswerk is, wee de mens die dat gebruikt als een uitvlucht en een verontschuldiging. Om niet zijn eigen verantwoordelijkheid te hoeven te dragen. Want de mens heeft vele uitvluchten. Prediker 7 is waar, waar de prediker zei, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar ze hebben vele vonden gezocht. Wat betekent dat, jongens en meisjes? De mens heeft vele vonden gezocht. Nou, ze verzinnen van alles. Ze hebben heel veel bedacht om maar zich niet schuldig hoeven te stellen voor God. Dan zijn we ook tevreden met een beetje godsdienst. En we kunnen denken dat als we maar naar de kerk gaan, dan is het goed. Maar ja, als Gods geest een mens gaat onderwijzen, dan komt de mens erachter dat hij verdorven is. Dat het zijn schuld is. En dan gaat hij de schuld toevallen. En zijn onmacht wordt een schuldige onmacht. Dat drijft hem uit nog meer de Heere aan te roepen. En dan leert een mens verstaan door het werk van Gods geest dat Adams zonde ook zijn eigen zonde was. En dan wil de catechismus hier heel duidelijk stellen dat wij, u en ik, wij zijn verantwoordelijk voor onze daden. Maar ja, dat kan toch niet meer, want wij kunnen God toch niet liefhebben. Wij zijn tot alle kwaad geneigd en kunnen niet zoen doen zonder Christus. De mens kan God toch niet meer dienen. En waarom eist God van de mens gediend te worden? De mens is onbekwaam tot enig goed. De mens ligt dood in de misdaden en in de zonden. En God eist een volmaakte liefde. Dat zijn allemaal waarheden. Het is allemaal waar. Maar de vraag, de mens vraagt dan, ja, hoe kan het dan dat de Heere dit van ons eist? Dat we altijd God moeten liefhebben. Dat we altijd de naaste moeten liefhebben. En dat we met een volkomen overgave en liefde al de geboden, de 10 geboden volmaakt moeten houden. Dat kunnen we toch niet meer. En dan kunnen we dat niet. En dan gaat de Heer ons er ook nog voor straffen. Wat ik niet meer kan. Ik zeg toch ook niet tegen een kleuter. Hier is een zak met 25 kilo aardappels. Ga daar maar mee sjouwen. En dat kan zo'n ventje niet. En die rolt met zak en al rolt die om. Nou, dan straf ik dat jongetje toch niet af. En zo durven mensen te zeggen dat God onrechtvaardig is. Omdat de Heere eist van de mens wat hij niet doen kan. Maar dan vergissen deze mensen zich zeer. Want eens kon de mens het wel. Eens kon de mens God volmaakt liefhebben. Toen kon de mens een naaste volkomen liefhebben. En toen kon de mens volkomen leven naar al de geboden van de Heere. Zo heeft God de mens gemaakt. Want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. In heiligheid, in toewijding aan de Heere, in rechtvaardigheid. Hij hield van het goede. Hij was geneigd tot het goede. Hij deed het goede. En God heeft de mens gemaakt in kennis. Hij wist wie God was. Hij wist wat van hem verwacht was. En zo was de mens geroepen om Gods vertegenwoordiger op aarde te zijn. Maar door de val in Adam is dat allemaal kapot gegaan. En nu kunnen we het niet meer, maar toch ziet God hem nog steeds aan zoals God hem eenmaal geschapen heeft. Dat wij het verknoeid hebben door onze zonde, ontslaat God niet van zijn eis. God mag nog steeds eisen. Hij is volmaakt rechtvaardig, hij mag eisen van ons. Wat wij eens wel konden doen. Wij zijn de duivel moedwillig, dat betekent expres toegevallen. We zijn een eerover van God geworden. Maar God blijft trouw aan zichzelf en trouw aan zijn woord en aan zijn eis en aan zijn wet. En hij wil dat de mens hem zal liefhebben zonder enig gebrek. De Heere kan ook geen enkele inbreuk tegen zijn liefde verdragen. Daarom wil de Heere dat wij hem lief hebben met alles wat wij hebben. En onze naast als onszelf. God doet niets af van zijn eis. Zie in vraag en antwoord 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige, dat is expres, ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Adam is niet zomaar gestruikeld dat hij niet wist waar hij in terecht kwam. Hij is niet echt gevallen zoals wij kunnen vallen op straat zonder dit door te hebben. Nee, Adam wist het precies. Hij wist precies dat hij iets verkeerds deed. Adam moest van binnenuit zich openstellen voor de duivel. U en ik. En wij bevestigen dat elke dag. Wij doen elke dag hetzelfde. En nu hebben wij een zondige natuur en daarnaast doen we ook nog feitelijke zonden. De zondige natuur hebben we altijd en daarmee staan we al schuldig voor God. En die hebben we zoals we geboren zijn. En daarom kunnen wij ook nooit iets goeds voor Gods aangezicht voortbrengen. Iets wat volmaakt, volkomen goed is. Ook onze goede werken zijn met zonden en tekorten bevlekt. En zo hebben we gezongen uit Psalm 53. Daar staat er dat de Heer uit de hemel heeft gezien om te kijken of er iemand was die rechtvaardig was. En hij vond er geen één. En dat wordt later door Paulus geciteerd in Romeinen 3. Er is niet één rechtvaardig tot niet één toe. Dat is mijn zondige aard. Maar daarnaast hebben we nog zondige daden. Dat we met de daad, met gedachten, woorden en handelingen, overtreden wij Gods geboden. En God heeft gezegd, vervloekt is een ieder die niet blijft in al wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen, in antwoord 10. Dus hij zegt, hij geeft straf op hen die niet doen alles wat in het boek van de wet geschreven staat. En dit is heerlijk dat God dit eist. Het is, daarom is God te loven en te prijzen. Waarom? Omdat hij volmaakt heilig is. Er is geen enkel onrecht in God. Geen enkel vlek of iets, iets wat niet deugt aan God. Hij is volmaakt heilig. Als God het zou toestaan dat de minste zonde gedaan werd en niet gestraft zou worden, dan zou zijn heiligheid bevlekt zijn. Dan zou God het onrecht toestaan, zoals wij soms van een rechter denken. Nou, krijgt die crimineel zo weinig straf, dan zeggen we het recht struikelt in de straten. En halverwege hun gevangenisstraf lopen ze alweer vrij op straat. Dan zeggen we, hoe kan dat toch? Dat zou verschrikkelijk zijn als dat van God gezegd zou worden. Dat God het onrecht nou zou eigenlijk goedkeuren. Dan zou God geen God meer zijn. Dan konden we niet meer zeggen, heilig is de Heere. Konden we dat niet meer zingen. Konden we dat niet meer zeggen. Dan kon zijn kerk zich niet volkomen verheugen in wie God is. Maar God is volmaakt heilig. Hij is liefde. En de Heer heeft, ja, mogen we het zo met eerbied zeggen, pijn wanneer hij de zonde ziet. En hij moet het straffen. Er moet recht gedaan worden aan Gods recht. En daarom bezoekt hij de zonden met tijdelijke en met eeuwige straffen. Nou, daar heeft de moderne mens het juist moeilijk mee. De mens vraagt zich af, kan de Heere dan niet zeggen, ik straf niet? Maar dan antwoordt de catechismus in antwoord 10, dat de Heere God zich verschrikkelijk vertorent beide over de aangeboren, dus de natuur... van de mens en de werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Maar de mens vraagt, kan die straf niet achterwege blijven? En dat is het grote probleem van onze tijd, dat is echt waar. Meer dan andere tijden. Nu is de heersende filosofie in onze tijd dat de mens goed is. En dat de mens wat onderwezen moet worden. Dat de mens psychisch behandeld moet worden. En dat er is geen, een straf wordt niet gegeven dat er recht gedaan wordt. Maar straf wordt gegeven om iemand te heropvoeden. En daarom als iemand zich in een gevangenis goed gedraagt, dan krijgt hij vermindering van straf. Want het doel is om iemand toch weer in de maatschappij te laten inburgeren. Op zich is dat niet slecht, dat is ook goed, dat is ook nodig. Maar er moet wel recht gedaan worden. Straf moet inderdaad straf zijn vanwege het onrecht wat er gebeurd is. Daarom eist de Bijbel ook de doodstraf wanneer moord duidelijk beleden is en bewezen is. Maar in onze tijd wil men de straf ontlopen. Wij beleven tijden waarin men het als het hoogste onrecht ervaart wanneer het kwaad gestraft wordt. En wie het vandaag opneemt voor het recht van God en spreekt over de noodzaak om God meer te gehoorzamen dan de mensen, die kan in grote problemen komen. Want de mens wil niet straffen. En daarmee hoopt hij ook dat God hem ook niet zal straffen. En denkt hij, God is net als wij. Wij straffen niet, maar wij zijn wat lief voor de mensen. Zo zal God ook ons niet straffen. En ook lief zijn voor ons. En zo zijn er ook helaas theologen die zeggen, volkomen tegen Gods woord in en tegen de woorden van de Heer Jezus in, dat de hel niet bestaat en dat de duivel zelfs niet bestaat. En dat anderen zeggen, als er een straf is, dan duurt het maar voor een tijdje en dan gaan ze toch allemaal naar de hemel. En zo verzinnen mensen allemaal dingen. die niet in de Bijbel staan, die tegen Gods woord in. Maar de werkelijkheid is dat God de zonde zal straffen. Wanneer wij zeggen het recht struikelt op onze straten in ons land, mogen we ook zeggen op Gods straten zal het recht nooit struikelen. God zal straffen met een eeuwige straf. En als God niet zou straffen en geen recht zou doen aan zijn recht, dan zou God geen God meer zijn. Maar toch denken vele mensen dat God is net als ons. Dat lees je ook in de Bijbel, in Psalm 50, vers 21. Daar zegt de Heere zelf, gij meent dat ik te enenmale ben gelijk gij. Met andere woorden, we denken er niet meer aan en we gaan maar door. Maar de Heere zegt, ik zal u straffen. En ik zal het, dat zijn jullie zonden, jullie ordentelijk, ordelijk voor ogen stellen. Versta toch dit, gij God vergetenden. Jullie die niet aan God denken en eigenlijk God vergeten, denk hieraan. Opdat ik niet verscheuren en niemand redde. En dat zegt de Heere God tegen mensen die maar raak leven. Ze stelen wat los en vast zit. Ze gaan zich te buiten aan alle seksuele uitspattingen en denken dat God net is als wij. Hij straft toch niet. En helaas, zo denkt ook de moderne mens. Ook in Nederland. U wordt er morgen weer mee geconfronteerd. Wie denkt er nog aan een eeuwige straf? Wie denkt er in onze maatschappij nog aan vergelding? Vergelding, dat is een middeleeuws woord, zeggen ze. En de hel, dat is middeleeuws gedoe. Wie houdt er nog rekening mee dat God het kwaad bezoekt? Antwoord 10 zegt het ons. Dat God zich verschrikkelijk vertorent over de aangeboren en werkelijke zonden. En hij zal die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. En dat is een van de benauwendste zaken. Wanneer mensen denken, ach, het zal wel meevallen. Kijk, want ieder mens heeft heel diep in zich een besef van vergelding. Ook de heidense volken hebben een besef van een hiernamaals. Een besef van God. Een besef van straf. Er zijn heel wat godsdiensten die spreken over een straf na dit leven. Dat zit heel diep in de mens. Dat is het geweten dat God in de mens gelegd heeft. Dat is ook een aangeboren godsbesef wat de mens nog heel diep heeft. En daar redeneren ze overheen, daar praten ze overheen en dan willen ze allemaal glad strijken. Het is allemaal niks na het sterven, zeggen ze dan. Of ze zeggen het zal wel straks meevallen. En wat doen ze dan? Schuiven ze die straf maar opzij. Dat denken ze tenminste. Of dan zeggen ze, kunt u ook heel veel horen. Nou, ik heb ook heel goed geleefd, ik ben ook goed voor mijn naasten geweest. En ik ben nooit met de politie in aanraking geweest, ik ben een nette burger geweest. Nou, dan zal de Heer mij vast niet wegwerpen. Nee, vast niet. Ik ging nooit naar de kerk, ik gaf niet om God, maar ik was verder een best mens eigenlijk. Echt wel goed, echt niet gemeen. Dus dan zal God wel genadig over mij zijn. En er wordt er ook bijgehaald dat God liefde is. Maar over het recht van God zwijgen ze. Dat kan ook in de kerk gebeuren. Kan ook in de kerk gebeuren, misschien ook onder ons, dat mensen denken, ja, ach, ja, ik ben nog onbekeerd, maar dat zal vast nog wel komen. En ja, ik kan me echt niet voorstellen dat ik verloren zou gaan. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik zou sterven. Nee, dat kunnen wij ons niet voorstellen, dat hebben we nooit meegemaakt. En daarom leven we alsof het nooit gebeurt. Maar dat is heel gevaarlijk. Om zomaar wat aan te leven. Of maar te denken, nou, het valt straks toch wel mee. Ik ging toch altijd naar de kerk. Verder was het eigenlijk aan de buitenkant van mijn leven, maar... Maar dat is niet genoeg. God vertorent zich verschrikkelijk over onze zonden. Hij zal die eeuwig straffen. En God is rechtvaardig in zijn straffen. Wij worden niet geroepen op een rechterstoel te zitten om te beoordelen of God wel rechtvaardig of niet rechtvaardig is. God is rechtvaardig per definitie. Wij worden geroepen op onze knieën in het stof te gaan liggen voor zijn troon. Want het is een ontzaglijke zaak. En daar mogen we ook gerust over nadenken. En daar mogen we gerust door nacht over wakker liggen. Dat God de zonden straft. Ja, maar God is toch ook barmhartig? Dat is waar. Maar hij is ook rechtvaardig. En zijn recht eist dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Staat in antwoord 11. Dit zijn heel moeilijke gedachten. En wij begrijpen dit ook niet goed. Maar wij moeten er maar terdege mee rekening houden. En we moeten er ook maar eens over nadenken, heel persoonlijk. Wat komt er straks van mij terecht? Hoe leef ik voor God? Wat is er met mijn zonden gebeurd? Is God dan niet barmhartig? Weet je, dat is een prachtig woord, barmhartigheid. Ik wist dat niet, ik heb van de week gelezen in een commentaar. Barmhartig. En werd gezegd in een commentaar, dat komt van het woord barm en hart. Nou, wat is het woord barm? Nou, dat is een afkorting van bearmen. Bearmen, dus met je armen om iemand heen gaan. Maar dat doe je met je hart. Dat is barmhartigheid. Bearmen met je hart. Is dat niet prachtig? Barmhartigheid. Dat is God inderdaad. Dat God omsluit met zijn hart arme zondaren die voor hem buigen in het stof. Dat is zo rijk. Dat is het heerlijkste in het leven, om met Gods barmhartigheid, om aan zijn hart gedrukt te worden. Met zijn armen van ontferming. Is God dan niet barmhartig? Jazeker. Maar in de weg van het recht. De zonden uit ons leven moeten betaald worden. En God heeft de zondige mens omarmd met zijn hart toen hij zijn zoon gaf als een volkomen betaling. De Christus moest aan het recht van God voldoen. En dan door Christus kan de Heer een mens omarmen. Maar wanneer wij Christus niet kennen als onze zaligmaker, wanneer hij niet onze toevlucht is, wanneer hij niet onze hoop is, wanneer het leven hier op aarde niet voor ons is, Christus, dan hebben we geen bedekking voor onze zonden. Er moet een persoonlijke band zijn met Christus. En daar worden we allemaal toe genodigd, allemaal toe opgeroepen. Daarvoor komen we in de kerk. Maar als die band, die gemeenschap er niet is, wat dan? Dan kunnen we wel zeggen, het valt wel mee. En dan kunnen we wel zeggen, moet niet zo moeilijk doen. En we kunnen wel zeggen, ik heb een heel leven. We kunnen wel 100 dingen zeggen. Maar het betekent allemaal echt niets hoor. 0,0. Want het feit is, ik heb gezondigd. En God gaat die zonden straffen. En dat is heel ernstig. Tijdelijke straffen, dingen die je in leven kunnen overkomen. Maar eeuwige straffen. De tijdelijke straffen, die zijn erg, maar er is altijd nog wel wat licht hier op aarde. Altijd nog wel wat vertroosting of verdoving of uitkomst of verlichting. Maar in de hel, daar is het niet meer. Daar is niets. En daarom zegt de Heer Jezus ook, ook al zal je rechterhand je tot zonde verleiden, hou het af. Het is beter dat je met één hand in de hemel gaat dan met heel je lichaam in de hel gaat. Want die straf, die eeuwige straf, dat is de hel. Weet u dat er meer in de Bijbel beschreven staat over de hel dan over de hemel? Weet u dat de Heere Jezus meer over de hel gesproken heeft dan over de hemel? En weet u wie ons juist veel over de hel heeft geopenbaard? Dat is de Heere Jezus. In de evangeliën en ook in de openbaring. Maar het laatste boek van de Bijbel, jongens en meisjes, dat heet eigenlijk de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Dus daarin spreekt de Heere Jezus. En niemand heeft ons zo gewaarschuwd voor de hel als de Heere Jezus. En hij wist wat het was. Hij is er zelf geweest. En ook toen hij er nog niet was, wist hij wat het inhield. En toen heeft de Zoon des Mensen bloed gezweet in de hof van Gethsemane, want hij voelde die verschrikking op hem afkomen, de straf van God. Toen beefde hij, want die straf, dat is een straf zonder medelijden, geen medelijden van God. Geen medelijden van geliefden die nu in de hemel zijn, want dan zullen ook je lieve vader en moeder, wanneer ze daar mogen staan in die grote schare, en wanneer jij ergens anders moet zijn, dan zullen ze bidden, Heere, straf hem. Het is waar. Waarom zeggen ze dat? Omdat God die zo goed, zo heilig, zo heerlijk is, dat er onrecht aan God gedaan is en dat mag niet gebeuren. Toen de moeder van Spurgeon dat tegen Spurgeon zei, toen ze hem op haar knie had, dat werd een keerpunt in het leven van Charles Spurgeon. Mijn lieve moeder zal straks God vragen om mij te straffen. Het zal een straf zonder medelijden zijn. Omdat dan maar één ding geldt, geen bloedbanden, die zijn er dan niet meer. Het gaat om God. Dat Christus alles mag zijn in allen. Ik begrijp het niet helemaal goed hoor. U ook niet, maar zo zal het wel zijn. Het zal een ellende zijn zonder barmhartigheid. Een verdriet zonder vertroosting. In de hel zal het een pijniging zijn zonder ophouden. Hoe komt dat allemaal? Omdat dat de plaats is waar God niet meer is. En alle zegen, alles wat goed voor je is, wat je helpt, wat je ondersteunt, wat je bemoedigt, wat fijn is, wat heerlijk is, dat komt allemaal van God. Dat de regen valt wanneer we het nodig hebben. En dat de zon schijnt, dat we dat heerlijk vinden. En dat we weer opknappen, dat de hoofdpijn weer overgaat. En dat de angina weer overgaat. En dat we weer verkwikt kunnen opstaan in de morgen. En dat de zon lekker schijnt en dat er weer eten staat. Alles van het leven. Al die goede dingen, die normale dingen die wij normaal vinden, komen allemaal van God. En als iemand zegt, ja, ik wil niet voor God leven en ik wil mijn eigen wil doen en ik wil zelf doen wat ik wil en ik wil niet luisteren en ik wil niet horen. Nou, dan zegt de Heer, dan krijg je ook wat je wilt. Dan zul je ook daar zijn waar ik niet meer ben. Maar dat betekent, dan zijn er geen zegeningen en geen vertroostingen en geen liefde. Dan is er niets meer. Laten we de werkelijkheid beseffen. Hoe die is, hoe ernstig het is. Want in de hel zal God straffen. Het geweten van de mens zal hem voortdurend aanklagen. Alles wat hij verkeerd gedaan heeft, al het onrecht. Hij zal het voor zijn ogen zien afspelen. Voortdurend. En er is geen verlossing. De straf is eeuwig. De Heere Jezus spreekt erover. Als pijn lijden in het vuur. En geen druppel water om de tong te verkoelen. Gods woord verwijst naar de hel. Lucas 16. Pijn lijden in een vlam. 2 Samuel 22, 6, over de banden van de hel. Psalm 116, de angsten der hel. Matthäus 10, 28, de plaats waar ziel en lichaam verdorven worden. Matthäus 5, vers 22. De plaats van het helse vuur. Matthäus 23, vers 33. De plaats van de helse verdoemenis. De schrift noemt de hel ook een gevangenis. Matthäus 5, vers 25. In Openbaringen 9, vers 11 wordt het een bodemloze put genoemd. De hel wordt een vurige oven genoemd, waar geween en tanden geknars zal zijn. Matthäus 13, vers 42. En Openbaringen 21, vers 8, een poel die brandt met vuur en zwavel. De hel wordt ook genoemd, dat weet u, de buitenste duisternis. Dat betekent ook al brandt het met vuur. Deze vlammen zullen geen licht geven, alleen maar de hitte van de toren van God. En wie zullen daar zijn? Allen die geen verzoening hebben van hun zonden. Daar zullen alle goddelozen zijn. Allen die een vals evangelie gepreekt hebben. Valse profeten. Allen die lauw waren in de dienst van de Heer, het kon het allemaal niet zoveel schelen. De Heere Jezus zegt, ik zal u uit mijn mond spuwen. Allen die hun lusten liever hadden dan God. Allen voor wie de Heere niet de belangrijkste persoon was. En niet de hoogste plaats ingenomen had in hun leven. Er zullen zijn de lafaards die maar zwegen en niet een getuige durfden te zijn van de Heere Jezus, die hem verloochenden. De ongelovigen, gruwelijke mensen, doodslagers. Hoereerders. afgodendienaars, tovenaars en al de leugenaars. Openbaringen 21. En de apostel zegt aan 1 Korinthe 16 vers 22. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zij vervloekt. Iemand die de Heere Jezus niet lief heeft, een vloek rust op hem. En die vloek is de hel. En zoals een mens verdorven is van de schedel tot de voetzool, zo zal die mens ook van de hoofdschedel tot de voetzool toe lijden. Het oog dat zo ingenomen was om naar zonde te kijken, naar vuile dingen te kijken, zal dan niets anders zien dan ellende. En het oor dat wilde luisteren naar vuilheid en leugen, zal dan het krijsen horen. En de reuk die hier op aarde zich verheugde in zoete geuren, zal dan de bittere zwavelgeur moeten inademen. Het gevoel dat nu verblijd was door een zachte aanraking, zal dan alleen maar hardheid en pijn voelen. En het geheugen zal bedenken al de liefelijke uitnodigingen, dat ik hier niet hoefde te zijn, want hij is zo vaak aan mijn deur geklopt en zo vaak heb ik het gehoord van de ouderlingen en van de dominees die gepreekt hebben, maar ik heb er niet naar geluisterd. Ik had verkeerde vrienden en die zeiden, kom, laten we een leuke tijd hebben met elkaar en laten we niet denken om God en om zijn geboden. Ze zullen zich allemaal herinneren met diepe pijn. Is het onwaar wat ik zeg? Dan mag u me vanavond nog opbellen. En hun geweten, het zal opengelegd worden. Het zal hen pijnigen. Hebben we nog meer nodig om wakker geschud te worden? Nee, ik praat u niet in de put. En daar gaat het me ook niet om. Maar u en ik, we moeten de werkelijkheid zien. Waar gaat het om in dit leven? Om maar te genieten en meer te halen. Economische vooruitgang en meer koopkracht. We krijgen de 1,5% misschien bij. Om maar meer te kunnen genieten. Om maar... Waar gaat het om? Het gaat om één ding, om behouden te worden. O, dat ik u mag kennen en de kracht van uw opstanding, daar gaat het om. Zien we de ernst van de hel? Het is toch gemeen als mensen niet meer gewaarschuwd worden voor de werkelijkheid van de hel. Het is toch wreed wanneer mensen niet die werkelijkheid horen. Van een God die te allen dagen over de goddelozen torent. Psalm 7 hebben we gezongen. En zelfs Mozes moest het zeggen. Wie kent de sterkte van uw toren? Hij heeft het gezien. Hoe Nadab en Abihu, die eerste, die vier zonen van Aaron. En tweede van waren Nadab en Abihu. En die brachten vreemd vuur op het altaar. Dat moet toch kunnen. En ze werden verteerd. En Ananias en Safira die maar logen in de gemeente, want ze wilden ook gezien worden en ze logen tegen God, tegen de Heilige Geest en ze vielen dood neer. En die mensen uit de dagen van Sodom en Gomorra, breng die twee mannen uit dat wij hen bekennen. En vuur en zwavel viel op hen neer. En de mensen van de tijd van Noach toen geweld de aarde vervuld had. en niemand om God gaf. Die dachten, alles blijft zo zoals het altijd geweest is. Morgen zal een nog grotere feest zijn dan vandaag. En toen kwam de vloed. Zo zullen de mensen weer zijn, zegt de Heere Jezus, voordat hij terugkomt. Waar staan u en ik? Waar staan wij? Meehossen met de mensen van de wereld? Of zullen we zeggen, Heere, bewaar ons, mijn vrouw en kinderen. Kom met uw geest, leer ons naar uw wil te handelen. En als u wil weten hoe ernstig het is, kijk dan nog even naar de Heere Jezus. Hij heeft nooit enig zonde gedaan. Nooit enig kwaad. Hem was alleen maar de zonde toegerekend. En hoe heeft God zijn zoon gestraft? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Daar ziet u het, hoe God zijn eigen innige liefde zoon genomen heeft en hem geslacht heeft. Waarom? Omdat aan het recht van God voldaan moest worden. God moest God blijven, te verheerlijken tot in alle eeuwigheid. Geprezen zij God. Om God te blijven, gaf hij zijn zoon om zo nog zondaren te kunnen behouden. En weet u, dan gaat er maar één ding om. Of wij met Christus leven. Want wanneer wij niet met Christus leven, dan zal de straf eeuwig zijn. En daarom hebben wij Christus nodig in ons. En dat moet je persoonlijk ontdekken. Op je knieën voor God, dan moet je worstelen. Daar kan ik geen recept voor geven, dat hoef ik ook niet te doen. Maar wij geloven in de Heilige Geest. Want Christus droeg de straf op de zonde, dat weten we. Dat gaat de catechismus ook breedvoerig uitleggen. En zijn bloed is genoeg voor de zonde van de gehele wereld. En zijn bloed moet toegepast worden aan ons leven. En dan moet er een besef in ons leven komen dat ik tegen God gezondigd heb. En dat ik geen enkele zegening verdien. En weet wat er dan wordt? Dan wordt het lo ruhama en lo ami uit Hosea 1. Want lo ruhama, lo betekent niet in het Hebreeuws. En ruhama betekent racham, ontfermen. Lo ruhama, niet meer ontfermd. En ami, I is mij, am is volk, mijn volk, ami, volk mijn. Lo ami, niet meer mijn volk. Dat gaat u beleven, dan gaat u zeggen, ik hoor naar recht er buiten te vallen. Want ik heb tegen u gezondigd, hebt u dat wel eens meegemaakt? Voor Gods aangezicht, dat u dat beleden hebt. Ik heb geen recht meer om ooit door u ontfermd te worden. Ik verdien naar recht er buiten te vallen. Lo ruhama, lo ami, dat ben ik, heren. Heb je dat wel eens meegemaakt, beleefd? En dan zegt God, dan is het wonder om Christus wil. Dan zegt de Heer aan het einde van hoofdstuk 1 van Hosea. Je dacht, wat staat daar nou? Ami, ruhama. Dat betekent mijn volk. En ruhama, ontferming. Dan gaat God zich ontfermen. Over een volk wat geknield is voor hem, die het beleid, ik heb het alles verzondigd. Ik verdien niet meer uw volk te zijn, ik verdien niet meer door u ontfermd te worden. Maar dan gaat de Heere zich ontfermen over dat gebrokene en dat geknakte. Over een arme Zacchaeus, over een arme Bartimeus. En dan wordt dat volk ontfermd. Dan gaat de Heere zich over ontfermen en dan wordt het zijn volk. Voor hen die het belijden, dat ze naar recht buiten moeten vallen. Zullen we daarmee bezig zijn? En zullen we de ernst van deze zaken op ons in laten werken? Zo helpe ons God almachtig. Amen. Zullen we zingen Psalm 2, vers 6. Bidden en danken. Heer in de hemel, wil uit genade uw geest op ons geven, om het woord dat in zwakheid verkondigd is, toe te passen. Dat we niet als we uit de kerk weggaan, het weggeblazen wordt door de wind. Heere, laat het ons mogen vasthouden. Want het gaat voor ons allemaal om een eeuwig wel of een eeuwig wee. Het gaat er ons allemaal om dat er een leven van toewijding is aan u, Heere Jezus. Met minder zal het niet gaan. Een leven van schuldbelijdenis en van ontfermd te worden door u. Een leven waarin wij leren u, Heere Jezus, lief te hebben. Heere God, gedenk onze jonge mensen die onder veel verleiding leven. Gedenk ook hen uit de gemeente die in het volle leven staan met al de drukte en de spanning die ook onder vele verleidingen staan. We staan er allemaal onder. O Heere, trek ons in de binnenkamer, dat we hier met u zullen spreken. Over deze zaken, ontferm u over ons, Ruchama, doe het over ons, Heer, dat u van ons zoudt zeggen naar recht, Ami, opdat we eeuwig u zullen toebehoren en dat we niet verloren zullen gaan, maar dat we door genade behouden mogen worden. En dat we mogen roemen in vrije genade. Leer ons voor u te verootmoedigen, onze schuld te erkennen en dat het tot een overgave mag komen aan u. Hoor ons bidden, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 51, vers 5. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.